Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug. Want vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? En was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Bayer Leverkusen PSV van 13 september 1994 met in de spits, we hebben hem gemist, een 17-jarige Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Niels, Linskens opnieuw. Ronaldo weer en weer een goal. Het is ongelooflijk. Het is Ronaldo dus tegen Bayer Leverkusen en het is 4-3.
De Nederlander bestaat niet. Aldus Maxima. Maar er zijn weinig dingen zo Nederlands als Peter Hoekstra en Boudewijn Paulplaats. Buitenspelers die vanaf het moment dat ze uit het ei kwamen bestemd waren om buitenspeler te worden. Die zenuwachtig worden op het moment dat ze het krijt niet aan de schoenen hebben. Die vanaf het moment dat ze voor het eerst een bal zagen druistig naar binnen begonnen te dribbelen om toch altijd buiten om te gaan als een omgekeerde Younes of Arjen Robben. Eenmaal buitenom wist je wat er ging komen. De voorzet. Of er iemand stond of niet, dat deed er eigenlijk niet toe. Dat ze er niet stonden, was niet hun fout. Zij hadden hun werk gedaan. Hoekstra en Paulplaats waren nog best succesvol. In hun kielzog kwamen er een hoop mindere goden met het krijt aan hun schoenen langs. Van Julian Jenner tot Wesley Verhoek. En zelfs niet-Nederlanders als Mika Nurmela vonden hier aan de lijn hun plek. De komst van de laptoptrainer en de halfspaces betekende de officieuze doodsteek van dit stukje cultureel erfgoed. Als een reliquie uit een ver verleden kregen we deze pot beide voorgeschoteld. Met een jonge Boudewijn Zende als kers op de taart.
Ik vind het fijn dat je ook even de buitenspelers benoemt. Dat het niet één grote Ronaldo-show wordt. Maar dat het even duidelijk is dat dit PSV-team om meerdere redenen een plezier was om naar te kijken.
Ja, ik kende best wel veel jongens van PSV. Dit was net, denk ik, het jaar ongeveer dat ik alles begon te volgen. Dus 94. Peter Hoekstra, die kwam later nog naar Ajax. Maar ook Boudewijn Paulplaats. Volgens mij ging hij nog naar Twente. Die heb ik nog best wel vaak. Die klassieke balletje rechts erlangs tikken en dan links eromheen lopen.
De oudste truc uit het boekje.
Ja, de oudste truc uit het boekje.
De haringtruc.
De haringtruc, ja. Waarom heet die eigenlijk de haring? Omdat je als een haring in een ton zit of zo?
Volgens mij komt die naam uit het hockey, toch? Of niet de haringtruc? Of heet het met voetbal ook zo? Ik ken hem omdat mijn broertjes op hockey zitten.
Ja, en mogelijk.
Ja. En daar wordt dat zo genoemd, de haringtruc. Want je hebt daar volgens mij niet zo heel veel passeerbewegingen. Dit is echt zo'n iconische, de haringtruc.
Ja, goed. Daar,
als iemand weet waarom de haringtruc heet, laat het ons weten.
Ja, dan hoor ik het graag. Ja.
En of het wel in het voetbal ook wel de haringtruc heet.
Ja.
Ja, volgens mij wel. Ik ken hem als de haringtruc. Maar ik kan me niet voorstellen. Mijn broertjes hockeyen niet.
Je hebt geen broertjes
niet staan. Dus, nee. En anders zouden ze ook niet hockeyen. Want dan zouden ze mij een rotschop krijgen. Maar dat geheel terzijde. Ik heb echt genoten van de Hollandse school. Nou ja, veel Hollandser dan Peter Hoekstra en Boudewijn Paulplaats krijg je het niet. Gewoon echt jongens die hun hele leven zijn opgeleid om dit te doen. En ja, of het nou effect had of niet, dit deden ze gewoon altijd.
Ja, we gaan er zo langer over praten. Ja. Maar ik ben toch wel blij dat er niet 11 Hoekstra's en Paulplaatsen in het veld staan.
Natuurlijk niet.
Want het was ook wel een beetje saai.
Ja.
Maar we hebben dus die hele wedstrijd teruggekeken. Want vaak hebben we dus een beeld van een team. En we hebben compilatiefilmpjes gezien. Maar die kloppen eigenlijk helemaal nooit. Dus kijken we de hele wedstrijd terug. En aan het eind stellen we onszelf 3 vragen. 1. Wie of wat viel het meest op? 2. Welk beeld moeten we bijstellen? En 3. Als je 1 ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? Maar eerst, wat maakt voetbal mooi?
Ja, met even een bijzondere plek voor Paling dit keer. We hebben hem vaak, zo tegen het einde komt Paling nog even voorbij. Maar stuurde ons nu een voice memo in die zich heel goed leende voor het begin. Dus dan krijgt Paling die ruimte. Dus daar gaan we eerst even naar luisteren.
Ha mannen, Paling hier. Ik had een beetje een ambetante week. Enkele persoonlijke tegenvallers. Het was gisteren ook een beetje een grijze, trieste vrijdag. Maar boven de WhatsApp stond weer rood gloeiend. We hadden s'avonds wedstrijd. En waar waren de bloesjes? En wie had de ballen? En we zochten ook spelers. Waar spelers tekort? En er bleek nog iemand, gelukkig een ex-collega Maarten, te kennen die ook kon voetballen, die dan last minute opgetrommeld werd. En ik kom s'avonds op de match aan. Ik zeg, ha mannen. Mannen zeggen, ha Paling. En die Maarten roept, hey, ben jij de Paling van de podcast? Ik zeg, ja, dat ben ik. En ik werd instant vrolijk. Ja, ik ken jou, want Jonne van de Rode Lantaarn heeft het altijd over jou. Ja, die Jonne is goed en grappig en gevat. Hele toffe show, de Rode Lantaarn. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar ken je dan ook mij van Studio Socrates? Ah, nee. Wat is dat, Studio Socrates? Enfin, een hele uitleg over Studio Socrates. En dan ging je een keer beluisteren. Dus wie weet hebben we er binnenkort een nieuwe fan of een nieuwe vriend bij. En Maarten, als je dit luistert, groetjes van Paling.
Heerlijk.
Ik wil dan wel volgende week horen wat Maarten ervan vond.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd.
En of hij een beetje een goede pot heeft gespeeld.
Ja. extra leuk trouwens. Ik ga morgenavond naar het gala voor Flandrien van het jaar. Dat is voor...
Wat is dat?
Eigenlijk is het de verkiezing van de beste wielrenner van het jaar in België. Maar Flandrien, dat is dan nog Belgischer dan Belgisch. Dus een soort van Vlaams of zo. Het komt er waarschijnlijk op neer dat ik moet applaudisseren voor Remco Evenepoel. Wat in principe niet leuk is. Maar goed, hè, ik ben de kwaadste niet. Ik kreeg ineens een mailtje van, hey, willen jullie daar komen? Dus ik ga er naartoe met Maaike. En ik kreeg een +1. Nou, wie denk je dat ik gevraagd heb?
Niet. Ja. Heb je Paling gevraagd?
Paling, ja. Dus ik ga morgen...
En hij heeft ja gezegd.
Hij heeft ja gezegd, ja.
Nou, een date.
Ja.
Nou, wat goed.
Zeker. Dus ik ga morgen, heb ik voor het eerst daadwerkelijk... Want we hebben wel eens gevideobeld met hem. En we hebben natuurlijk... Ja, we staan veel in contact met Paling. Maar morgen ontmoet ik hem dus in het echt.
Ah, ik ben jaloers.
Ja. Wat goed, hè. Wat leuk. En het is ook nog eens deze week, precies een jaar geleden... dat Paling vriend van de show is geworden van ons. Dus het valt opeens allemaal op zijn plek.
De week van de Paling.
De palingtruc wordt het.
De palingtruc, ja.
Ja. Nou, te gek. Wat een leuk, heugelijk nieuws.
Ja, leuk, hè?
Ja. Ik ben blij dat Paling ook haar mannen tegen zijn vrienden zegt.
Ja, niet alleen tegen ons.
Ja. Maakte er nog iets het voetbal mooi deze week?
Ja, zeker. De Twitter van Atemos... Daar is veel over gezegd en geschreven. Onder andere...
A300.
Ja, precies. Michel van Egmond had dat geloof ik 11 jaar geleden al in de gaten. Ja. Hoe leuk de Twitter van Atemos is. Heeft er een lang stuk over geschreven. Ik volg hem ook. Een van de weinige mensen die ik volg op Twitter.
Oh, jij zit tegenwoordig op Twitter?
Ja, dus om een beetje te kijken. Ja. Ik tweet zelf
lekker
niet.
Lekker gluren.
Precies, maar Aad volg ik met heel veel plezier. 75 jaar is de man inmiddels.
Voetbaljongen.
En heeft het alleen maar over voetbal. Ook op zijn Twitter. En ik zag dus dat hij afgelopen weekend bij Paris Saint-Germain Marseille was. Nou, ik vind het al ongelooflijk vet dat een man van 75 nog de moeite neemt om de wedstrijd van Paris Saint-Germain te bezoeken. En hij had weer een typische aad-observatie.
Observatie?
Ja.
Nou ja. Observatie, ja.
Hij zag dus... eigenlijk, hij was weer een filmpje aan het maken. Dat doet hij vaak, van die voorbeschouwingsfilmpjes. Of een filmpje dat hij een of ander voetbalverhaaltje vertelt. En nu zat hij dus op de tribunes en maakte hij een filmpje van een situatie dat Messi een vrije trap ging nemen. De bal ligt net in dat cirkeltje van de 16 meter, dat halve cirkeltje. En Messi gaat aanleggen. Muurtje, een hele lange muur. En het valt Aad dus op dat er niet bij één paal een speler staat, maar bij twee. Dus je hebt bij de
van Paris?
Ja, nee, van Marseille. Dus er staat bij de korte hoek staat een speler van Marseille bij de paal. En bij de lange hoek ook. En dan ook nog een muurtje en ook nog de keeper daar natuurlijk achter. Vond ik een hele scherpe observatie. Want ik kende dat nog niet. Vaak zaten er wel één iemand bij de paal. Ja. Maar Aad had door, er gebeurt hier iets bijzonders. Ik pak mijn telefoontje erbij, ik ga dat filmen.
We noemden nu wel nog even zijn sponsor?
Nou, nee,
met,
maar...
Met bakken.
Je kan hem wel goed nadoen. Best
croissants van Den Haag.
Je kan hem echt heel goed nadoen. Maar ik vond dit alleen al vond ik echt een schitterende observatie van Aad. En dan kwam daar ook nog de vrije trap van Messi bovenop. Want ja, ik vraag me af, hoe kan je hem nou ooit maken als je dus op randje 16 een bal hebt met een muur, met een keeper, met bij beide palen nog een speler. Maar Messi krijgt het dus voor elkaar om die bal keihard over de muur te krijgen in het gedeelte tussen de keeper en de paal eigenlijk. Dus waar de keeper niet bij kan en waar de speler bij de paal niet bij kan. Nou ja, de enige die er wel bij kon was de lat. Want hij knalde dus uiteen op de lat. Maar ik vond het zo'n mooi moment dat Aad daar is. Dat dit hem opvalt en dat Messi zo'n vrije trap aflevert.
Ja.
Echt heel mooi vond ik dit.
Voetbaljongen.
We gaan naar de wedstrijd. Goed, we hebben de wedstrijd Leverkusen tegen PSV van 14 september 1994 gekeken. Dat klinkt echt heel random.
Ja, maar dat is het niet.
Dat is het niet.
Nee, want het is eigenlijk de grote doorbraak van Ronaldo op het Europese toneel. Hij kwam aan het begin van dit seizoen naar PSV. Uit Brazilië. Weinig mensen kenden hem. In Europa niet, in Nederland niet. Maar in Nederland maakte hij vrij snel naam in de competitie. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar in Europa was dit een beetje zijn doorbraak. En we hadden jullie natuurlijk beloofd om nog een keer te kijken naar Ronaldo in zijn prime. Want we hebben hem nu een aantal keer gezien. En telkens zag je dat de klasse er nog wel in zat. Maar was hij eigenlijk al 10, 15 kilo te zwaar. Twee keer zijn kruisband afgescheurd. Of dit echt zijn prime is. 17 jaar bij PSV, eerste jaar in Europa. Durf ik niet te zeggen, want hij was bij Barcelona en bij Inter in zijn eerste jaren ook wel heel goed. Maar dit was wel de Ronaldo waar ik eigenlijk het allermeest naar uitkeek. Gewoon 17 jaar, niemand kent hem nog. Hoe goed was hij?
Ja.
En deze wedstrijd schijnt dan de beste te zijn.
Of in ieder geval de eerste keer dat de wereld kennis maakt met hem.
Ja. Stak zijn neus aan het venster.
Ja, en op een manier die echt bijzonder was. Dat kunnen we alvast verklappen.
Ja, en daarnaast vond ik het heel leuk om naar dit team van PSV te kijken. We hebben al iconische teams van Ajax en Feyenoord een hele wedstrijd aan het werk gezien. Was heel benieuwd naar dit PSV met Nielis, met Ronaldo. Dus dat voegde er natuurlijk ook nog...
Met Hoekstra, met Paul Plats.
Uiteraard.
Met A300.
Met Marciano Fink.
Ja, ook genieten.
En jij had nog zin in iemand anders, geloof ik.
Ja, daar kwam ik eigenlijk pas achter op het moment dat ik hem zag op het wedstrijdformulier. Met nummer 2, Geoffrey Promaillon.
Ja, ik moest meteen aan Willem II denken, daar heeft hij ook gespeeld.
Heeft hij ook nog lang gespeeld, ja. Hij was een beetje, hoe noem je dat, een duizend dingen doekje.
Vind ik echt een hele goede omschrijving.
Ja, toch? Als je het even niet wist, dan zet je daar Geoffrey Promaillon neer.
Zou je nu multifunctioneel noemen?
Ja, nu. Ja, maar toen was dat gewoon nog een duizend dingen doekje. Ik weet niet waarom. Ik had altijd een enorm zwak voor hem. Ik denk eerlijk gezegd omdat hij Indische roots heeft. Net zoiets. Zoals ik. Dus dan schepte dat toch een band.
Goeie naam ook.
Ja, en ik had hem ook... Ik zie gewoon zijn voetbalplaatje nog heel levendig voor me. Dus echt een schitterende naam. En ook gewoon wel best wel vette speler.
Maar een ontdekking eigenlijk tijdens de wedstrijd dat je daar zin in had.
Ja, nou ja, goed. Mijn hart ging ook sneller kloppen van Hoekstra en Paul Plats. Maar dit vond ik wel... ik was heel blij om hem te zien.
Ja, en alle drie hadden we natuurlijk heel veel zin ook in Ronaldo. Dat zit buiten discussie.
En Luc Nielis.
Nielis natuurlijk ook.
Ja.
En we gaan het kijken. Erover hebben.
Ja, we gaan... Maar ja, wat voor een wedstrijd was het nou eigenlijk? Het was de eerste ronde van de UEFA Cup. Even meteen een quizvraag. Wie won hem? Dit seizoen?
Ik weet het.
Jij hebt het gezien, of niet?
Nee, ik wist het. Want, we hadden het kunnen weten ook.
Ajax?
Oh nee, we hadden het inderdaad kunnen weten.
Wat?
Parma.
Oh ja.
Klopt.
We hebben het niet over dit team gehad, maar toen ik in de voorbereiding voor... we hebben een keer een hele aflevering over Parma gewijd. Toen kwam ik dit tegen.
Ja.
En het is een heerlijke opzet van het UEFA Cup toernooi. Namelijk 6 rondes knock-out, geen enkele poolfase te bekennen.
Kijk, daar hou ik van.
Echt lekker.
Ja.
En daarom is dit dus ook, dit is de eerste wedstrijd, zit meteen alles in. Leverkusen dan. In de Bundesliga werden ze teleurstellend 7e. Maar ze deden het goed in deze UEFA Cup. Ze raakten tot de halve finale. En PSV, ja, dat werd in de zomer van 94, dus voorafgaand aan dit seizoen, werd er behoorlijk geïnvesteerd. Marciano Fink werd gehaald, Nielis werd gehaald, Menzo werd gehaald, Waterreus werd gehaald, Palplaats werd gehaald.
28 miljoen Duitse mark.
En op de val.
Ik een zekere commentator zeggen.
Over Palplaats?
Nee, over de investeringen van PSV deze zomer.
Ja, want
waarvan 10 miljoen naar Ronaldo was.
Ja, dus die werd nog op de valreep ook nog eens eventjes gehaald. Maar toch was het een tijd waarin, ja, er was natuurlijk een andere Nederlandse club die tijd furoren maakte in Europa en in de Eredivisie. Dus PSV werd, alhoewel ze dus echt een geweldig team hadden, Stefan als tweede, derde. Maar dat betekende dus wel Europees voetbal in de UEFA Cup. Dit seizoen een beetje teleurstellend. Daar komen we zo op. Seizoen hierop ging het beter. Werden ze pas in de kwartfinale uitgeschakeld door Barcelona. Was het dan alleen maar duisternis in de lichtstad? Zeker niet.
Oh, mooi. Heel mooi.
Er hoorde een klein sprankje, fel sprankje hoop in de vorm van dat 17-jarige Braziliaanse talent.
Ronaldo. En die stond logischerwijs dan ook in de spits bij PSV deze wedstrijd. Met kort achter hem Luc Nielis. Het middenveld werd gevormd door Hoekstra, Van Mol, Linskens en Fink. Achterin Meijer, Dirks, Jan Wouters en op rechts Geoffrey Promayon. In de goal Stanley Menzo. Bij Leverkusen spelen op goal en in de verdediging Volborn, Worns, Meltzig, Dooley en Happe. Op het middenveld Munir, Lupescu en Schuster. Voorin Paulo Sergio, Kirsten en Leenhoff. En dan komt bij PSV, zoals John al in de intro zei, op een gegeven moment ook nog een hele jonge Boudewijn Sende in de ploeg.
En Palplaats komt natuurlijk ook, ja, in de ploeg nog.
Die komt al heel vroeg in de ploeg.
Die komt vroeg in de ploeg.
Hashtag A300.
Waar we naar zitten kijken, wat hebben we 90 minuten lang voor onze ogen afzien spelen? Ja, als ik aan een stereotype Duitser denk, dan is dat altijd ergens in de jaren 90. Met een leren jas en een snor en een mat. En een grote beige pakken met schoudervullingen. En dat is ook precies wat we deze wedstrijd 90 minuten lang hebben gezien. Het is één grote Jiske vet sketch.
Ja, met ook nog wel als detail. Volgens mij had Aati ook nog zo'n
Atemos trainer van PSV.
Ja, Atemos trainer van PSV. Een heel kleurige das.
Ja.
Dus zeg maar, alles moest beige. Dat was gewoon, oké, wat doe ik vandaag aan? Beige of beige? Maar er was één ding waar je echt wel volle bak mee mocht experimenteren. En dat was je stropdas. Dat kon echt alles zijn.
Echt groot en zoveel mogelijk kleur.
Ja, klopt. Het was gewoon, je kon een heel Big Mac menu in de blender gooien. Daar je stropdas in hangen en dan hoppa, dan kon je naar buiten.
Alleen geen snor, daar baalde ik zo van.
Ja.
Dat Atemos geen snor.
Ja, ja, dat maakt het plaatje net niet helemaal compleet. Ja. Wie dat wel deed was Dragoslav Stefanovic, de coach van Leverkusen. Die kwam echt recht uit een Duitse krimi gelopen met een sigaar. Rokend, 90 minuten lang, grote snor, dikke mat, beige pak.
Af en toe nog wel een ruitje ook, hè, het beige pak.
Hij niet, hoor.
Nee, hij niet, maar wel, je zag ook natuurlijk de assistenten, ja, en zo. Ja. En de officials.
Bruine ruiten.
Ja, bruine ruiten.
Lekker.
Je kon kiezen tussen beige, gewoon beige, en beige met ruitjes.
Het stadion is ook een lekker grijs Duits, beetje open stadion. Geen sintelbaan, maar wel tribunes die best wel ver achter de goal langs liepen. En een van de korte zijdes is heel laag, helemaal leeg, met heel veel Nederlandse vlaggen. Misschien supportersgeweld. Alle boarding rond het veld hebben allemaal bijna allemaal dezelfde reclame, namelijk, kan bijna niet anders, Bitburger. En het mooiste detail uit het stadion, de middencirkel, die was in rondjes gemaaid.
Ja, alhoewel ik de klapstoeltjes waar alle spelers op zaten ook wel echt schitterend vond. Die waren ook gewoon weer beige. Ik heb het idee dat alles beige was in die aanleg.
Grijs en beige.
Ik had wel een theorie over waarom dus die onderste rijen allemaal leeg waren. Volgens mij staat er gewoon een hek. En een hek dat ook nog best hoog is. En dus vanaf het moment, vanaf dus de vierde of vijfde rij, kijk je dus over dat hek heen. En dan anders zit je achter een hek te kijken. Ik had het idee
dat je gewoon niks ziet.
Nou ja, het is toch minder chill als je achter een hek zit te kijken. Ja, dat zeker. Lijkt mij.
Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, als een bus.
Ja. Nee, ja. Dus dat was, kunnen, dat ja. was mijn theorie waarom die eerste paar rijen leeg waren. Want anders kon ik het eigenlijk niet helemaal begrijpen. Want je kon gewoon naar voren lopen.
Vind het wel een goede theorie.
Ja, thanks.
We zagen twee teams die allebei eigendom zijn van grote bedrijven. Bayer en Philips natuurlijk. Leverkusen in hemelwitte tenues met van die hele typische oude Adidas shirts met drie grote rode dikke banen over de schouder heen. En op de borst in strakke, wit, strakke zwarte letters Talsit. Ik heb het even opgezocht. Het is een medicijn tegen brandend maagzuur.
Ontwikkeld door Bayer waarschijnlijk.
Door Bayer in de markt gezet. PSV in blauwe shirts met witte mouwen en dikke witte Adidas strepen in de zij.
Hetzelfde model eigenlijk, toch?
Ja, meest maar bijna. Ze hebben niet die schuine over één schouder. Nee, ze zitten in de zij en dubbele, over het broekje soort ja, schuine strepen.
Ik vond het echt een vet shirt van PSV.
Ja?
Ja, ik vond het echt... Het was zeker ook met die... Ik denk dat het korte mouwen waren, maar het is niet helemaal zeker. Beetje pofmouwtjes. Dus,
ja, een heel strak
elastiek
bandje.
Erom. Ik weet niet, ken je die aflevering van Seinfeld? Dat hij naar een Jay Leno of zo moet, supergrote talkshow. En dat hij aan de vriendin van George heeft beloofd, zonder dat hij het wist, omdat zij mompelt, dat hij een shirt aan zou doen wat zij heeft ontworpen. En dat is de puffy shirt. En dan moet hij ineens in een soort piratentrui moet hij daar naartoe.
Had hij opeens het shirt van PSV aan.
Daar leek het echt op, met die pofmoutjes. Het was echt heel raar, maar ja. Ik vond... Het was wel één geheel. En het is... en dat vond ik eigenlijk voor de hele wedstrijd. Het is niet oud voetbal, maar het is ook nog niet modern.
Dus een shirt bedoel je?
Ja. Ja, dus het is, ik vond het echt jaren 90. Gewoon, oké, we hebben niet meer die katoenen en dat ja, een beetje dat klassieke. We gaan naar een soort van, nou ja, hips.
Synthetisch-achtig
iets. En ja, we doen gewoon lekker dikke, elastische kragen en grote strepen, vlekken. Ja, ik
hoop toch wel dat Adidas deze niet gaat rebranden.
Nee, en ze hebben dus witte mouwen, maar dat wit loopt vanaf het kraagje bovenin strak naar de oksel. Dus je krijgt een soort heel raar, smal figuurtje ervan. En het lijkt gewoon niet lekker te zitten. Ik vond dat het geen mooie shirt.
Nee, klopt. Het lijkt me ook niet lekker zitten, maar ik vond het wel echt vet eruit zien. En,
voor op de catwalk.
Ja.
Vind jij het eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Gewoon nee, het laatste uit Milaan. Ja. En dan natuurlijk echt helemaal een shout-out naar het keeperstenu van Stanley Menzo.
Ja, prachtig.
Ik weet nog dat mijn...
Heel goed.
Dat de keeper uit mijn, ik denk, E'tjes of D-elftal dit shirt kreeg voor zijn verjaardag. Nou ja, zijn leven kon niet meer stuk.
Het is een zwart shirt en het zit een soort grote vierkanten op in grijs en paars.
Ja.
Ook beetje, op het broekje.
Klopt, een beetje een soort schildpadpatroon, denk ik. Daar deed me of een rupsband. Maar Stanley zag er fenomenaal uit. Met een gouden kettingje ook.
Ja, en hij heeft echt veel lelijke shirts aangehad in zijn carrière. Maar deze was echt goed. Stond hem ook, hij droeg het ook goed. Ik denk dat hij ook blij was om van al die felle kleurtjes af te zijn.
Ik heb op Classic Football Shirts, dat code UK, heb ik wel eens overwogen om deze te kopen.
Dit, echt precies,
ja,
dit.
Precies deze, maar hij is niet.
Hij zal wel vrij duur zijn.
Ja, ja, hij is niet goedkoop.
En heeft hij niet ook van die padding op de ellebogen? Dat was niet aan.
Nee, daarom, dat was voornamelijk. Dan
ook weer voor op de catwalk.
Ja, eigenlijk wel. Het is één grote modeshow.
Dan nog even die spelers. Die Duitsers zien er allemaal echt heel erg Duits uit. Grote mannen met snorren en matten. Zeker Bernd Schuster. In met grote blonde lokken.
De blonde engel.
En een blonde snor, inderdaad. PSV oogt veel frisser. We zien geen één snor. Veel geschoren koppies, zoals bij Fink, Menzo, Hoekstra en natuurlijk Ronaldo.
Ja.
Ja, en Atemos dus op de bank. Dat is ook een schitterend beeld. De hele wedstrijd gaat de camera af en toe naar Aad. En telkens staat hij zo geleund tegen de dugout in dezelfde pose. Ziet er heel lekker uit. Als de wedstrijd begint, komt ook de scheids even in beeld. Die wordt de beroepsofficier genoemd. Vond ik ook vet. En wat me heel erg opvalt, is dat de opstelling van PSV komt in beeld. En daarna de opstelling van Leverkusen. En die spelen dus in hun formatie gewoon met een echte Auspoetser. Dus die beginnen met 1, de keeper. Dan weer 1, de Auspoetser. Dan 3 verdedigers, dan 1 verdedigende middenvelder. Dan 3 aanvallende middenvelders en nog twee spitsen. Dus maar dit had ik nog nooit eerder gezien.
Als we het uitschrijven, dat is een beetje in computertaal, is 1-1-3-1-3-2 spelen.
Ja,
ze.
En dat is niet mijn pincode, dat is de opstelling van Bayer Leverkusen.
Echt goed.
Ik ben wel blij dat je de keeper ook noemt. Nu in aanloop naar het WK, ter ere van Van Gaal, moet je altijd met één beginnen.
Hij noemt de keepers toch niet meer keepers?
Goalplayers.
Goalplayers, ja. Ja.
De eerste helft begint en het is even aftasten. Totdat eigenlijk na een paar minuten Ronaldo de bal krijgt en iets heel moois laat zien.
Ja, hij krijgt die bal met zijn rug naar de goal, draait meteen open. Die bal die draait met effect hoog over zijn directe tegenstander heen. Staat dus met zijn neus naar de goal. Komt via de keeper, die komt er wel goed uit. Die gaat die bal naast. En de commentator noemt hem meteen der neue Pelé.
Ja, wat dachten jullie toen je deze actie meteen vroeg in de wedstrijd zag? Want ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben zo vaak naar een ploeterende Ronaldo zitten kijken deze podcast, dat ik echt mijn hart maakte een sprongetje.
Ja, maar ik hield ook mijn hart vast. En dat komt, denk ik, omdat hij dus zo vaak geblesseerd is geraakt. Je ziet hier gewoon nog een pure voetballer die dus absurd goed is. Maar echt, echt absurd goed. Maar omdat ik dus weet dat hij twee keer zijn kruisband gaat scheuren en daardoor minder fit wordt, denk ik elke keer van, ach jongen, je knie, pas nou op. Want hij doet, hij draait zo kort weg en hij is zo makkelijk met de bal. Maar ik denk ook de hele tijd van, ach, pas nou op, doe nou voorzichtig. Ja, het is heel, heel stom. Maar ik dacht echt, wauw, wat een heerlijk
zo
begin.
Goed, zo goed. Maar toch is het Leverkusen dat op voorsprong komt. Eigenlijk een hele mooie goal. Een voorzet vanaf links die heel mooi wordt ingekopt door Ulf Kirsten, de nummer 9 van Leverkusen. Komt knap voor Dirks, die centrale verdediger. En kopt er van best wel ver ook binnen. Ik denk 15 meter van de goal.
Ja, net geen randje 16, nee. Maar echt een steenharde kopbal. Ja.
En die kennen we nog, toch?
Ja, die tenminste, die ging een luikje bij hem open, maar dat komt, ik kon het dus niet terugvinden. Maar volgens mij hebben we toen we in het begin van deze podcast teams bespraken.
Ja, Leverkusen.
Hebben we een keer Leverkusen besproken, maar daar speelde die niet. Maar ik heb wel ooit onderzoek naar hem gedaan. Ik weet niet precies waarom. Eerst maar eens even met het begin beginnen. Een hele bonkige, gedreven, venijnige spits. Werd 3 keer topscorer van de Bundesliga. 2 keer twee of en 1 keer tweede. Kreeg door zijn zwarte haar de bijnaam der Zwarte.
Het kan zo simpel zijn.
Ja.
Voetbal is simpel, maar simpel voetballen. Zo moeilijk.
Was vooral succesvol met Oost-Duitsland. Maar bij de Mannschaft brak hij niet echt door. Maar dan waarom er bij mij een luikje openging. Ik heb namelijk ooit een verhaal gelezen over Ulf Kirsten. Namelijk dat hij werd ontmaskerd ooit als spion van de Stasi, de geheime Oost-Duitse dienst. En dit is echt waar. Het is wel iets genuanceerder. Maar hij stond wel degelijk, had hij als codenaam bij de Stasi Knut Kruger. En zijn rol was allerlei informatie van zijn medespelers doorsluizen naar die geheime dienst. Daar waren er een heleboel van. Het is niet dat hij een soort superspion was. Er zaten overal in Oost-Duitsland natuurlijk die spionnen. Zaten in de samenleving. En een verzachtende omstandigheid bij Knut Kruger is wel dat er allerlei rapporten zijn gevonden waaruit die Stasi-officieren hun twijfels uitspreken of hij wel alles vertelt. Dus blijkbaar heeft hij zijn teamgenoten wel een beetje in bescherming genomen.
Ja.
En scoort hier een waanzinnige goal.
Hij gaf alleen de opstelling of zo door.
Ja, was gewoon
die wisten ze bij de Stasi, wisten ze die als eerste.
Even, dat zou je ook wel een slechte geheime dienst zijn als je dat niet als eerste weet.
Even een polletje, jongens. Jullie zijn nog geen vader, maar als jullie een kind krijgen, niet samen natuurlijk, maar gewoon los van elkaar, hoeveel zou ik moeten bieden om je kind Ulf te noemen?
Of Knut?
Of Knut.
Liever Knut dan wel.
Ja?
Ja.
Ik vind Ulf ook wel goed.
Ulf.
Ulf Gottlieb.
ULF.
Ulf Gottlieb.
En Knut Sutoria. Ja, lekker.
Ja, uitstekend. Ja,
maar antwoord heel veel geld.
Heel veel geld. Okay.
Ja, heel veel geld.
Echt heel veel geld. Oké, goed.
Maar 1-0 dus, Leverkusen. Maar het antwoord van PSV laat niet lang op zich wachten.
Nee, die wedstrijd die brandt los. Nielis steekt Ronaldo goed weg. Die komt 1-1 bij de keeper. Kap naar links. Ja, laat zijn been hangen. Wordt neergelegd. Penalty.
Ja.
Ik vind het wel. Ik vind je heel lief. Ja, als je dit omschrijft als je been laten hangen. Want dit was toch een onvervalste zwalbe.
Onvervalst vond ik het niet. Ik vond het ook gewoon gebruik maken van de situatie. Het is zo'n soort professionele zwalbe. Want als je je been daar een beetje laat hangen. En die keeper komt er tegenaan. Ja.
Ja, ik vond ook. Hij liet zijn been hangen. Dus heel knap als een scheids dat ziet, zeg maar.
Maar wordt geraakt.
Hij wordt geraakt, ja. En daardoor.
Maar hij wordt geraakt omdat hij zijn been heel opzichtig laat hangen. Ik schrok er wel een beetje van. Ik dacht, Ronaldo?
Zo zijn we niet getrouwd. Ja. Wat ook een beetje gek is, want hij gaat er toch gewoon langs.
Ja, misschien dat hij de bal net niet meer had gered voor de achterlijn. Maar het lijkt alsof je hem waarschijnlijk nog wel kan maken.
Ja, volgens mij. Gewoon
en je kan ook niet zeggen dat hij al dit soort valse trucjes ergens geleerd heeft. Want hij is pas 17.
Ja.
Kom net kijken. Maar hij gaat wel zelf ook achter de bal staan. Dat viel me ook op.
Echt mooi. Dat hij dus ook al meteen in die paar maanden dat hij daar was, meteen duidelijk was. Ronaldo neemt ook de penalties. Neemt ze aanloop van helemaal buiten het strafschopgebied. En ook buiten dat halve cirkeltje. Blijft de hele aanloop strak naar de keeper kijken. En heel beheerst schiet hij hem een beetje op jouw techniek, Daan. Helemaal niet zo heel ver in de hoek, want keeper wacht. Dus
ja,
maar gezien.
En keeper komt ook weer veel te vroeg van zijn lijn. Ja. Dat viel me ook gelijk op. En ik was heel benieuwd. Gaan we het vingertje van Ronaldo zien? Hoe die altijd juicht.
Ja.
Gewoon is hij er al op 17-jarige leeftijd. Maar
nee.
Hij was er nog niet. Maar ja, het kan nog.
Kan
want,
nog komen. We
misschien
hebben
scoort hij wel. Ja, precies. Maar voordat Ronaldo zich weer laat gelden, is het Leverkusen dat eigenlijk best wel rap achter elkaar de 2-1 en de 3-1 maakt. Binnen 3 minuten. PSV wordt dus behoorlijk overlopen. De 2-1 is van Dooley. Dat vind ik wel opvallend, want hij staat als oudspoetser opgesteld.
Hij is
opgesteld.
Oudspoetser, ja.
Maar blijkbaar in een vrije rol. Dus die is helemaal mee opgestoomd.
Type Bazoer gewoon.
Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. En dat is ook wel een vrije goal, vond ik. Want Schuster krijgt achterin de bal en die geeft een hele mooie diepe paas op Leenhof. Die terugtrekt op Dooley, die kan hem vrij makkelijk inschieten. En de 3-1 is ook een mooie aanval. Eindigt met een voorzet aan de linkerkant weer van Leenhof. Trekt terug en daar staat hij. Kirsten.
Ulf.
Ja.
3-1.
Kan men zo wat doen aan deze goals?
Nee.
Niet echt,
maar,
hoor.
Nee. Maakt de rest van de wedstrijd ook geen solide indruk.
Nee, het is heel druistig. Maar je ziet wel waarom Cruijff het in hem zag zitten. Hij voetbalt namelijk meer dan alle andere keepers, in ieder geval in die tijd.
Ja, zeker.
Van de Sar was een beetje de volgende stap dan. Maar hij doet wat heel veel keepers nu doen. Wat de echte absolute topkeepers continu proberen.
Goalplayers.
Goalplayers. Nou ja, hij is echt misschien wel de eerste goalplayer. Omdat Cruijff hem daar ook heel erg op heeft geselecteerd.
Daardoor stelde hij hem op een gegeven moment.
Daardoor stelde hij hem op. Maar je kan je inderdaad wel afvragen hoe goed hij nou kon keepen. Want het is heel druistig.
De keeper moet rust uitstralen. Ja, dat doet hij gewoon
dat
niet.
Dat absoluut niet. En hij heeft ook niet een heel grote reach, vind ik. Want inderdaad, die ballen zijn niet. Het zijn absoluut geen fouten. Maar je denkt, heel ver in de hoek kom je ook niet.
Nee. Nou, die 3-1 die wordt wel echt vlak voor zijn neus in de hoek geschoten. Ja, daar kon hij niks aan doen.
Kopbal bijvoorbeeld. Ja, dacht ik ook. Ja, het is wel een kopbal van 14 meter.
Hij zit wel echt in de kruising.
Nou, veel ook wel mee, toch?
Het is niet solide. Hij pakt wel een paar goede ballen. Hij heeft wel wat goede reddingen in deze wedstrijd, maar om nou te zeggen dat hij een goede wedstrijd speelt.
Ik vond het gewoon heerlijk om hem aan het werk te zien. Want ik heb het al eens kort verteld. Hij is mijn trainer geweest. Eén seizoen. Dat is gewoon leuk om hem dan te zien keepen. Eén anekdote moet ik toch altijd even kwijt als de naam Stanley Menzel valt. Dat is namelijk, wij gingen altijd met uitwedstrijden met uitwedstrijden, met de bus naar uitwedstrijden. Dus dan gingen we, anderhalf uur rijden, moesten we ergens in het land voetballen. En dan zat Stanley Mens altijd helemaal voorin. Net als alle trainers, die zitten altijd voorin, hebben nooit zo heel veel contact dan tijdens zo'n reis met de selectie. Maar bij uitwedstrijden deed Mens altijd wat speciaals. Dan kwam hij op een gegeven moment naar achter lopen en dan had hij dus allemaal bordjes pasta. En dan had zijn vrouw had dat de avond van tevoren voor ons allemaal gekookt.
Zo vet.
En dan hadden we een sportmaaltijd in de bus gemaakt door de vrouw van Menzo.
Zo vet.
En zo mooi.
Ja, toen stalde hij wel echt mijn hart, want hij was op trainen. Was hard en fel en veel eisend. Maar dan zag je op dit soort momenten dat het eigenlijk gewoon een fucking lieve man was.
Ja, heel vet. Ja, mooi.
Dan begint de Duitse regie een beetje de show ook te spelen.
En hoe ja?
Opeens rechtsboven in beeld een klein schermpje waarin we twee commentatoren met grote koptelefoons zien. En als we dan beter kijken, zien we achter die twee snorren en die koptelefoons dat een van die twee Rudy Völler blijkt te zijn. Die af en toe nog een soort toelichting geeft en een jaar later ook zelftrainer wordt van Leverkusen.
Ja, dus je ziet ook dat hij een zaag bij zich heeft. Eigenlijk denk je eerst...
Zo raar eigenlijk.
Nou, het is zo vet. Ten eerste, welke kleur heeft hij aan, denk je?
Beige. Zijn haar is ook helemaal beige.
Ja, en ten tweede, hij heeft dus... we hebben nu een vrij grote koptelefoon op, maar hij heeft dus echt een grote koptelefoon op met een headset, waardoor je ook eens een beetje een piloten-vibe krijgt. Omdat ze
zitten naast elkaar.
Ze zitten ook naast elkaar. Dan zitten er nog twee, ik denk, co-piloten achter.
Ja, belpanel te zitten.
Ja, maar dit is dus een klein schermpje rechtsboven in het normale scherm. Ja.
Terwijl de wedstrijd gewoon doorgaat.
Ja. Het is een analyse over de wedstrijd tijdens de wedstrijd. Dus niet van de commentator die in het Duits lekker aan het... heel chill was trouwens. Ik was erg tevreden met hem. Net zoals erg tevreden over mijn Duits.
Ik kon ook best wel veel verstaan inderdaad.
Heel prettig. Ja. Veel beter inderdaad dan die afzuigkap van vorige week.
Ik heb liever die afzuigkap hoor.
Ja? Ja, oh nee. Ik vond het echt verademing. Maar hebben jullie niet, als je Rudy Völler ziet en denk je, hé, dat is Rudy Völler, hebben jullie dan niet gelijk dat liedje in je hoofd?
Nee.
Nee?
Ik denk alleen maar aan spuug.
Ik ook.
Wel.
Ja? Oh, ik denk alleen maar, ein Rudy Völler, es gibt nur ein Rudy Völler, es gibt nur ein Rudy Völler. Het gibt nur ein Rudy Völler.
Dan denk ik toch wel liever aan...
aan het spuug is dit? Ja, ik vind het wel... Ja, lekker nummer.
Ik vond het een heerlijke toevoeging op deze wedstrijd. Omdat er nog meer jaren 90 in het beeld gepompt werd.
Ja.
Wat ik ook heel mooi vond, wat we een aantal keer in de wedstrijd hebben gezien, is dat als er een speler close in beeld komt, waar je normaal zo'n balkje met een naam krijgt, misschien of ze een kaart hebben gehad of ze gescoord hebben of iets, kwam er bij deze wedstrijd, in plaats van die informatie, kwamen er quotes in beeld.
Zo vet.
En Sergio, die komt bijvoorbeeld in beeld en dan daar staat eronder gequote, keine bange, wir kommen weiter.
Ja, zo goed.
En de mooiste is, als Nielis in beeld is, staat er Nielis über Ronaldo. Nee, mijn beste Duits. Wenn ich ihm den Ball überlasse, weiß ich mit totlicher Sicherheit, dass er unseren Reihen blijft. Met andere woorden, als ik hem de bal geef, weet ik met dodelijke zekerheid dat hij in onze gelederen zal blijven.
Oh, schitterend zeg.
Dat zou toch zo leuk zijn als dat nu ook weer gebeurt.
Ja.
Een quoteje.
Ja. Ja. In de Giro doen ze wel eens, jullie weten mijn andere liefde, wielrennen. Hebben ze een tijd lang in de Giro gedaan dat als je een renner zag, dan deden ze een klein profieltje met ook zijn favoriete muziek.
Ja, is leuk toch?
Best wel leuk. Zoiets. Ja, en soms had je dan een renner die zei alles. Dat is wel erg lekker. Dan weet je gewoon... Ah, Rudy,
dit, zou ik hem wel
met een liefhebber te maken
hebben. Ik zou hem wel gelijk afschrijven dan. Hoor. PSV, terug naar de wedstrijd maar even jongens. Hè. PSV is het kwijt. Moet dus ook nog vroeg wisselen. We verklapten het al een beetje. Erik Meijer is geblesseerd en wordt gewisseld door Boudewijn Paulplaats.
Is dat 100% vanwege een blessure?
Ja, dat idee had ik... Ik dacht dat er wel uit op te maken uit het commentaar.
Ja? Okay, ja.
Dacht jij dat het tactisch was?
Mijn Duits is niet zo goed.
Ja, Erik Meijer ook niet.
Erik Meijer is een... Hij speelt volgens mij linksback deze wedstrijd.
Ja.
Ja. En er komt een rechtsbuiten in. En het is... Aadje 300.
Daar zou het zomaar eens een tactische wissel geweest kunnen
zijn. Ik wou net zeggen. En, want je weet, Aad maakt altijd expres een verkeerde opstelling, zodat hij na 22 minuten kan ingrijpen. En in welke minuut zitten we?
21.
Nou ja, hop.
Bijna.
Zijn we er toch?
Maar die commentator die noemt hem een der größten Nederlandse talenten. En daar keek ik toch wel van op. Want bij mij ging er ja, heel in de verte misschien wel gewoon van de naam een lichtje branden. Maar ik had echt geen idee.
Ik had niet van tevoren kunnen zeggen op welke positie hij zou spelen. Wat voor een type speler het was. In mijn hoofd is het gewoon de eeuwige assistent van FC Twente.
Dat heeft altijd hij heel lang gedaan.
Ja.
Ze kwam ook van Twente. Daarna best een grote transfer naar PSV. Maakte pas hierna echt furoren onder Heerenveen. Want onder Foppen kwam het er echt uit. Moest alleen vroegtijdig zijn carrière beëindigen vanwege een hernia.
Ja, ik ken hem nog wel. Ja, hij was wel een talent, ja. Maar
einde grootste Nederlandse talenten.
Ja goed, die gast moet ook anderhalf uur vol lullen. Maar,
en dat deed hij ook.
Ja, nou, dat was het natuurlijk ook een beetje met en daarom heb ik ook mijn intro ingestoken zoals ik dat deed. Als je als links of rechts buiten kwam in Nederland, dan was het echt zo, oh ja, dit is de next big thing. Want ook in het 4-3-3, in die Nederlandse school, moet het eigenlijk volledig van deze jongens komen. Dus de creativiteit, de ideeën, de aanvoer, dat moet allemaal daar vandaan komen. Dus dan heb je dus ook heel snel dat als er dus een eentje nou, iets beter is dan de rest, dat het gelijk een grootste Nederlandse talenten is. En dat was Paul Plats, nou ja, ik denk net zoals Hoekstra. Dat was echt zo'n jongen opgeleid tot links of rechts buiten 1000 keer op je man afdribbelen. En hop, altijd doen alsof je binnenkomt. En dan toch weer links buitenom. En dan die voorzet geven.
Ik vind dat toch wel een van de fijnste ontwikkelingen van het voetbal.
Dat het niet meer bestaat.
Ja, dat onze buitenspelers niet meer per se zo voetballen.
Nee, ja, zeker. Je ziet ook deze wedstrijd. Ze doen niks goed, denk ik.
Nee.
Er komt niks aan.
En het is gewoon zo ongelooflijk saai hoe zij voetballen.
Ja, heb je wel eens met van die klassieke buitenspelers gespeeld?
Ja, ik wel.
Ik zou er ook helemaal knettergek van worden.
Maar die waren dan, nou ja, tenminste de goede versies waren dan gewoon er razendsnel. En ja, dat kon ik ook toch niet echt ontwaren bij Hoekstra en Paul Plats. Misschien waren ze dat wel, maar ja, is me niet echt opgevallen. Maar dan heeft het nog wel nut. Maar nu was het gewoon, ze krijgen de bal aan de voet. Ze gaan zo een beetje naar binnen dribbelen, een beetje naar buiten. Ja. En dan een geblokte voorzet. En dat gebeurde gewoon de hele tijd.
Ja. Beide trouwens, volgens mij ook zijn hun vaders ook prof. Of waren prof. En ik denk dat ze daarmee ook alweer zo'n soort van
streepje voor.
Ja, en zo'n groot talentenstatus kregen.
Maar ja, net als bij Paul Plats en Hoekstra lukt er bij PSV ook niet veel. Wat is nog niet afgelopen? Leverkusen komt in de 41ste minuut op 4-1. Bijna een kopie van de vorige goals. Weer een diepe bal op Lehnhoff. Achter de verdediging. Die komt 1-1 op de keeper. Legt hem breed op Ulf Kirsten. Die in een leeg goal hard hoog binnenschiet. Derde goal Kirsten, derde assist Lehnhoff.
Ja, dan komt die naam Ulf voor je eerstgeborene zoon toch dichterbij, hè?
Ja, beter dan Knoet.
Ja, en dan staat het 4-1, dus in de 41ste minuut. En eigenlijk is het einde van de eerste helft. En nou, de eerste 20 minuten van de tweede helft zijn echt, wat mij betreft, de grote Ronaldo-show. En dat begint dus vlak voor rust. Als Ronaldo wat terug doet, hij krijgt de bal op, nou, zo'n 20 meter van de goal. Draait heel klein beetje weg naar zijn rechter, zodat hij net wat ruimte heeft om te schieten. En schiet hem eigenlijk ja, met zijn vreef hard hoog in de korte hoek.
Ja, zonder veel effect.
Ja, gewoon een droge knal eigenlijk. En toen ik die goal zag, dacht ik, hey, zo heb ik hem eigenlijk in al die compilatiefilmpjes en al die andere beelden die ik van hem ken, zo heb ik hem nog nooit zien scoren. En ja, dat ontroerde me eigenlijk gewoon een beetje. Dat ik dacht, ja, ik ken al dat dribbelen en dat scoren en die lichaamsbewegingen en die schaartjes. Maar Ronaldo van 17 kon dit ook gewoon.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mij dus niet zo verbaasde. Want zo herinner ik hem van PSV.
Echt?
Ja, hij schoot uit alle standen en hoeken. En hij kon gewoon alles. Dus ook die vette dribbels. Maar nee, ja, gewoon heel droog.
Ik zou wel willen weten hoeveel goals hij van bijvoorbeeld van buiten de 16 gemaakt heeft.
Ja. Ja, dus, ja.
Voor mijn gevoel staat dat niet in zijn arsenaal, maar wel dus.
Ja. Het staat 4-2 en het is echt slag van rust, want meteen daarna wordt afgefloten. En dan zien we op de tribune een beeld van twee Zeeuwse meisjes in van die klederdracht blokjes kaas uitdelen. Ja, geen idee.
Ja, schiet mij maar lek.
Heel raar.
Es gibt nur ein Rudi Völler.
Maar de tweede helft gaat door. En gaat door met Ronaldo.
Ja, want hij was al wakker, maar hij lijkt echt even een tandje bij te schakelen. Eerste kwartier na rust vind ik hem zo goed. En volgens mij zie je daar alles wat je van Ronaldo wilt zien. Alles wat hem zo goed maakt. Je ziet piekfijne aannames. Dus hij beroert de bal zo soepel en zo zacht. Het lijkt hem zo weinig moeite te kosten. Zo functioneel ook. Echt heel mooi om te zien. De versnelling in de versnelling zie je ook een paar keer. Dus dat hij wegdraait met zijn links of rechtsom, maakt niet eens uit. En dat hij in die eerste paar passen zo erg versnelt dat hij 5-10 meter voor ligt. En dan komt de volgende tegenstander en dan versnelt hij daar weer langs. Echt niet normaal. Hij passeert mannen, links, rechts, schaar, lichaamschijnbeweging, kap. Alles op intuïtie, echt schitterend. En dus ook een goal, een echte spitse goal. Want dat kan hij ook nog, de 4-1. De 4-2. Of 4-3 zijn we alweer.
Het is de 61ste minuut. Er komt een kluts. De bal komt links bij de achterlijn. Wordt laag voorgegeven. Ronaldo duikt op voor zijn tegenstander. Kan gewoon intikken. En het publiek zingt Ronaldo.
Ja, misschien nog heel even over hoe hij eruit ziet.
Graag.
Ja, graag. Want wil ik het lang over hebben?
Ja, je ziet, tenminste, het is echt nog een jongetje.
Ja.
Je ziet misschien wel ergens iets van dat bonkige wat hij later zou hebben als zijn bijnaam, hè, de goddelijke Dikkert.
Ik zie dat niet hoor, eigenlijk.
Nou, in zijn gezicht zou ik het willen.
Hij is minder benig en dun als Neymar. Die
nee,
we
zeker.
Hebben
hij,
aan het werk
hij heeft
hebben
een
gezien.
Krachtig lichaam eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar je ziet aan alles dat het echt nog een heel jong ventje is. Ook in een bepaald soort nederigheid. En er is natuurlijk sprake van hiërarchie. Maar dat hij dan wel die pingel gewoon neemt. Maar het is niet dat hij elke bal opeist.
Hij is helemaal niet op de voorgrond. Hij is ook niet op zoek.
Hij is ook af en toe 10 minuten eigenlijk niet echt.
Het is eigenlijk inderdaad op het moment dat hij de bal heeft, dan zie je dat het bijzonder is.
Ja. Schitterende kiksen.
Oh,
ja. Misschien wel. Misschien wil ik. Ik heb ooit gezegd die witte kiksen het mooist vond. Misschien vind ik dit wel de mooiste kiksen.
Dus zwart.
Ja.
Nike.
Met een wit Nike teken.
Wit Nike teken.
Nee, niet punt. En een hele grote flap.
Grote flap. Ik denk.
Heel belangrijk.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
Als je in een vliegtuig zit en het stort neer en je hebt deze flappen bij je, dan maak je een zachte landing.
De
toch?
Dombo onder de kiksen.
Ja, ik vond het echt schitterend. Dat shirt, met het rare pofmouwtje. Het zit hem eigenlijk wel gewoon als gegoten.
Je kan niet zeggen dat het hem slecht staat.
Nee, het
absoluut
staat hem
niet.
Echt heel goed.
Zijn schouders staan ook een beetje naar voren.
Ja. Ik vond hem een fenomeen, maar ook schuchter tegelijk.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, hij heeft iets. Ja.
Het was niet.
Ik denk dat gewoon het gevolg is van het feit dat hij gewoon pas 17 is.
Daarom.
Hij komt uit Brazilië, nog nooit in Europa geweest. En het lijkt me ook heel verwarrend eigenlijk dat je dan op een hele vreemde plek komt en dat je eigenlijk, voetballers hebben van elkaar door binnen 1 minuut of ze wel of niet goed zijn. Dus het kan niet anders dan dat iedereen de eerste training door heeft gehad. Dit is absurd, dit is buitengewoon, dit is fenomenaal. Dat moet hij zelf ook voelen. Maar dan heeft hij aan de andere kant inderdaad een beetje zo'n schuchter, teer karakter, uitstraling. Dat matcht eigenlijk helemaal niet met elkaar. En ik kan me best voorstellen dat als je 17 bent, dat je dat verwarrend is.
Zeker.
Maar ik vond hem ook niet per se schuchter, denk ik. Want er komt ook zo'n hoop kracht los. Hij
pas
lijkt
op moment
door mensen heen te lopen.
Ja, maar pas op het moment dat hij de bal heeft.
Ja, nee, dus, dat is waar.
Voor de rest zie je niet. Er zijn geen sterrenluwers. Er was natuurlijk een enorm contrast met de grote Braziliaan van PSV van voorheen, Romario.
Ja.
Wat naast
een showman.
Ja, en een vedette en ook een ster. En die gewoon deed wat hij wou. Ik vond het heel vet om te zien.
Ik vond die manier van dribbelen ook speciaal. Dat je normaal veel buitenspelers en aanvallers zie je vaak dribbelen met dat ze hun voet een beetje zo naar binnen toe draaien. En dan met die buitenkant die bal voor zich uit tikken. En hij lijkt het steeds met de bovenkant van zijn voet te doen.
Ja,
dat hij bijna tegen zijn enkel aan eigenlijk controleert. En daarmee wipt hij hem. Ook, of hij lepelt hem steeds een beetje voor zich uit. En daardoor lijkt hij echt aan zijn voet geplakt zitten. Het is een beetje als je hem zo stil op je voet wil leggen, weet je wel, boven op je voet. Zo dribbelt hij bijna.
Ja, ja, en als je bij zijn dribbels zeg maar het beeld per frame vooruit tikt, dan zie je ook hoe zijn lichaam in complete balans is. Het is gewoon kaarsrecht. Met die benen inderdaad gewoon, ja, met zijn punten een beetje naar beneden lijkt hij te lopen en te dribbelen.
Ja, niet eens. Gewoon recht vooruit en die bal lijkt erop te liggen.
Ik denk de vetste actie was dat hij de bal krijgt op eigen helft.
Ja, die komt nu. Minuut. Die komt meteen na die goal. Dat en is dat mooiste.
Dat hij wegdraait, of in de aanname versnelt, draait hij weg bij iemand. Steekt.
Draait hij weg bij iemand? Ho, we gaan te snel, jongen.
Oké. Nee, ja, ga ervoor.
Het is een beetje Bergkamp tegen Newcastle bijna. Want hij draait hij draait mee met de bal. Maar die bal gaat over de verdediger heen.
Die
komt inslijden. Ja. En hij neemt hem mee met zijn verkeerde voet eigenlijk. En draait
met binnenkant
mee
rechts.
Met de bal.
Ja.
En ja,
hij chipt hem eigenlijk soort van erlangs. En daarna
zo verfijnd. En het zo is mooi.
Diep
zo snel.
En diep op eigen helft is het, hè?
Ja.
En daarna, nou, wat ik eigenlijk net zei, is dat hij dan in die eerste twee balaanrakingen na die actie, is hij zijn tegenstander compleet kwijt. Ja. Maar niet een paar meter, maar ligt hij echt op 10, 15 meter voorsprong al.
Het lijkt ook alsof hij niet, alsof de stappen die hij zet niet kloppen bij de afstand die hij overbrugt. Alsof hij een soort wind in de rug heeft, waardoor hij sneller gaat dan zijn benen bewegen. En hij rent dus, nou, ik denk wel vanaf dus waar dat is, op 20 meter voor de middenlijn, loopt hij helemaal tot aan het strafschopgebied bijna van Leverkusen. Keihard recht op een verdediger af. Een beetje zoals Ronaldinho in die Classico die we hebben teruggekeken. Die twee keer ook volle snelheid gewoon recht op iemand af lopen. Hele kleine lichaamsschijnbeweging. Maar volgens mij was het meer de angst van de verdediger die Ronaldo op hem af ziet komen. En die kiest op een gegeven moment maar voor de binnenkant.
Ja.
Volgens mij gewoon uit pure wanhoop en angst.
Ja.
Ronaldo gaat buitenom en schiet met links tegen de keeper aan.
Net wat te ver is hij uitgeweken naar de hoek om hem goed te kunnen afwerken.
Ja, maar een dribbel van 70 meter ongeveer was het.
Zeker.
En het commentaar na deze actie is echt heerlijk. Meine Güte, was ein Stürmer.
Ja. Zo goed.
Zo indrukwekkend.
Oh, heerlijk.
Maar die aanname, ja, daarna rent hij eigenlijk gewoon heel hard recht door. Wat indrukwekkend is, maar dat hele fijngevoelige, die aanname. Ja,
alles wat hem zo goed maakt zit in deze actie. Ja. En in het vervolg daarvan. En dan is het denk ik ook goed om toch nog even iets beter te duiden hoe bijzonder het eigenlijk was dat Ronaldo bij PSV voetbalt op dit moment. Hij kwam dus aan het begin van het seizoen over van Cruzeiro. Daar was hij eigenlijk best wel al echt een bekende spits. In Brazilië tenminste. Hij scoorde daar 54 keer in 54 wedstrijden. Ging ook al mee naar het WK 94 van die zomer. Speelde niet of nauwelijks, maar zat wel bij de selectie. PSV kocht hem voor 7,4 miljoen dollar. Een heel groot bedrag voor PSV in die tijd. Milan, Juve, andere grote clubs wilden hem ook hebben. Maar hij koos voor PSV waarschijnlijk omdat hij had gezien hoe succesvol Romario bij PSV was, wat voor een kans hij daar kreeg en welke weg er dan voor hem open zou komen te liggen. Hij was dus pas 17 jaar toen hij arriveerde. En PSV'ers uit die tijd dachten, dat is wel heel veel geld voor zo'n jong jochie. Maar diezelfde PSV'ers zeiden eigenlijk na de eerste training, dat we dit hebben kunnen binnenhalen is echt ongelooflijk. In zijn eerste wedstrijd voor PSV scoorde hij na 9 minuten. En uiteindelijk deed hij het 30 keer in 33 wedstrijden dit seizoen.
Werd topscorer.
Maar dat hij nog echt jong was, bleek ook wel uit het seizoen daarna. Daar miste hij bijna meer dan de helft eigenlijk van de wedstrijden. En dat kwam niet door een of andere heftige blessure. Dat kwam door groeipijnen en door overbelasting. Maar toch wist Barcelona, we moeten deze jongen hebben. En die haalden hem dan ook. En ook in zijn eerste jaar bij Barça scoorde hij meer dan 30 goals. En over dat goals maken zegt hij ook echt iets moois, vind ik.
Hij zegt, als ik nadenk, mislukt het meestal. Ik word gedomineerd door wat mijn voeten willen. En mijn voeten dirigeren me. Links of rechts maakt me dan niet meer uit. Ik volg de kortste weg naar het doel. Schijnbewegingen vallen me te binnen. Wat er precies gebeurt, weet ik ook niet. Het is een samenspel tussen de bal en mij. Als ik scoor, word ik ontzettend gelukkig van binnen.
Ja,
En dat, is het, dat vat het ook echt goed samen. Ja. Het is zo intuïtief en het is zo doelgericht. Hij lijkt gewoon elke keer als hij de bal heeft te denken, ik ga scoren.
Maar doelgerichtheid associeer ik in mijn hoofd altijd eigenlijk een beetje met, dat vind ik eigenlijk heel saai. Een soort van, daar is het goal en daar ga ik zo snel mogelijk heen. En of dat nou mooi of lelijk is, dat maakt niet uit. Zo omschrijf ik doelgerichtheid maar eventjes. Maar hoe hij doelgericht is, is echt schitterend. Want daar zit dus een soort van hoge mate van efficiëntie in. Namelijk de kortste weg naar de goal. Maar op een hele mooie, verfijnde manier. Dat is anders bijvoorbeeld dan Ronaldinho, die heel verfijnd was, maar eigenlijk totaal niet doelgericht. En het is ook anders dan de doelgerichte Ulf Kirsten bijvoorbeeld, die leeft voor een doelpunt, maar die nooit iets verfijns laat zien.
Ja, een mooi rijtje Ronaldo spitsen. Is wel anders dan Ulf Kirsten.
Ja.
Ik denk dat het dat wel na deze wedstrijd ook mooi om twee van die grootheden naast elkaar te kunnen zien.
Maar allebei een hat-trick vandaag.
Ja, het is wel waar. Nee, en, het is echt prachtig om naar te kijken. Puur esthetisch ook.
Ja. En nog even over die transfer. Atemos zei later dat hij ook voor aanvang van dit seizoen Roberto Carlos en Rivaldo had kunnen halen. Maar dat Frank Arnesse toen TD daarvoor ging liggen. Omdat het gewoon te veel geld was. Want wat ik net al zei, die 7,4 voor Ronaldo was echt al veel geld voor PSV. En dat konden ze gewoon niet betalen. Maar stel je nou voor dat PSV in één keer Roberto Carlos, Rivaldo en Ronaldo had gehaald.
Ik moet zeggen dat ik het gewoon überhaupt heel vet vind dat Ronaldo in Nederland heeft gespeeld. Dat hij gewoon hier rondliep.
En dat hij Nederlands praatte?
Ja, ook heel vet.
Snel. Ja, er zijn foto's van dat hij tijdens medische keuring, geloof ik, met een boekje Nederlandse taal, zeg maar, op die massagetafel ligt, dat hij daar dus al aan het leren was.
Heel vet.
En wat ook nog heel mooi is, aangezien we zijn begonnen met de Twitter van Aad, dus laten we daar ook langzaam maar zeker mee gaan eindigen. Die heeft in 2019 een keer zijn scoutingsrapport van Ronaldo getweet. Dus hij is een keer naar Cruzeiro afgereisd om Ronaldo te scouten. En hij heeft een foto van zijn scoutingsrapport op Twitter gezet. En daarin staat onder andere zeer snelle, loopsterke spits met uitmuntende kwaliteit in 16 meter gebied. Technisch zeer bekwaam. Topscorer in Brazilië, gaat altijd dreiging vanuit. Biedt zich zowel naar de bal toe als van de bal af. Diepte. Schiet zowel met links als rechts. Is tevens kopbalsterk. Vond ik een leuke term. Straalt kracht uit in de duels. En dan heeft hij, volgens mij is dat de Van Gaal of Ajax-methode om dan cijfers aan spelers te geven. De tips-methode, techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid. Techniek een 9, inzicht een 8, persoonlijkheid een 8 en snelheid een 9.
Ja, wat ik ook mooi vond is dat hij ook nog de trainer Carlos Alberto Silva quote door te zeggen dat hij een volwassen indruk maakt en zich niet gek laat maken door alle publiciteit.
Ja, zo mooi.
Ja,
echt vet.
Heel vet.
En om nog eventjes goed te duiden, want ik heb toch het gevoel dat het nodig is, omdat ik
heel
ook
goed,
bij mezelf een eeuwige onderschatting voel, toch als het over Ronaldo gaat, omdat gewoon die klote laatste jaren met al die blessures gewoon blijven hangen, op een of andere manier. Maar hij was zo goed. Dus als je zijn goals tot 21 jaar, of tot en met 21 jaar, vergelijkt met de grote die we nu hebben, dus de Mbappé's en de Haalands, dan Ronaldo, maar hij had er veel meer al gemaakt toen hij 21 was.
Ja.
Dus we gaan het lijstje even af van 4 naar 1. Kylian Mbappé op de vierde plek. Dus dit zijn tot de 21. Ja. 116 goals in 199 duels. Haaland op 3. 118 goals in 168 duels. Neymar 140 goals in 220 duels. En dan
veel in Brazilië wel.
Ronaldo met 167 goals in 185 duels.
Ja, dat is
even.
Gewoon,
hij was beter dan Haaland. Ja. Eigenlijk kunnen we zeggen.
Ja, veel beter. Echt veel beter. Want ik heb Haaland dit weekend ook live gezien. Fantastische speler. Ongelooflijk goed. Maar ja, toch niet dat verfijnde en dat mooie en dat esthetische groeien van Ronaldo.
Nee.
De jonge Ronaldo, niemand was beter dan dat.
Nee.
Dat is gewoon zo.
Je hebt helemaal gelijk. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. We hebben gelukkig ook nu echt veel gezien.
Ja.
Maar de wedstrijd is nog niet ten einde. Want Leverkusen komt eigenlijk een beetje tegen de verwachtingen in. Je denkt dat PSV doorstoot op 5-3. Het is een vrije trap van specialist Schuster.
Heerlijke speler.
Zo.
Ik was zwaar onder de indruk van Bernd Schuster. Ik vond het een genot om naar te kijken. Maar de vrije trap is ongeveer 20 meter van het goal.
Hele luie vrije trap, ja. Vond ik het. In de goede zin van het woord.
Ja.
Gewoon, hij schept hem.
Lepelt hem.
Hij lepelt hem inderdaad met heel veel effect over de muur. Heel zacht gaat hij de goal in. Dat ik dus ook weer een klein beetje denk, ja, Stanley had je deze niet kunnen hebben. Maar hij zit wel goed in de hoek.
Ja. Maar Bernd Schuster, de blonde engel. We hebben het er wel eens eerder een beetje over gehad. Maar nog even te onderstrepen dat het niet zomaar een Duitse middenvelder is. Werd één keer tweede en één keer derde bij de Ballon d'Or. Speelde 8 jaar bij Barcelona. Sliep daar op een kamer met Maradona. En het verhaal hebben we volgens mij al eens eerder verteld. Maar het is te mooi om het te laten liggen. Ook omdat we het vorige week hebben gehad over Steaua Boekarest. In de finale namelijk van de Europa Cup 1 tegen Steaua in 86 werd Schuster gewisseld in de 82e minuut. Hij was woedend en stormde terwijl die wedstrijd nog doorliep het stadion uit. Hield een taxi aan, ging in die taxi zitten. Die taxichauffeur keek hem met hele grote ogen aan en zei: ja, mag hier helemaal niet zijn. Ze zeggen op de radio dat je speelt. Maar hij speelde dus niet. Hij ging naar huis in die taxi en was precies op tijd thuis om Barcelona op penalties te zien verliezen van Steaua. Die we vorige week hebben behandeld. Had met veel trainers ruzie. Dat is wel ook een beetje een rode draad in zijn loopbaan. Ook veel met de media. Na dit incident was hij woedend. Beenhakker haalde hem in natuurlijk een vrij pikante overstap naar Real Madrid, waar La Quinta del Buitre de lakens uitdeelde. Daar speelde hij 2 seizoenen om vervolgens nog een dappere stap te zetten naar Atleti. En hij is maar 1 van de 2 spelers die ooit bij alle 3 die grootste Spaanse clubs hebben gespeeld. Andere was een van de oude Spaanse linksback. Kwam na al die avonturen bij Leverkusen terug en hierna werd hij coach. Daarover zei hij: the only difference between the player and the coach is that I hated football as the coach, but never as a player. Nou, dat klinkt vrolijk.
Een echte liefhebber.
Werd nog wel coach van Madrid. Landskampioen, maar werd daarna ging een beetje als een nachtkaars uit in Turkije. Tweede niveau van Spanje, China.
Turkije en China, dan weet je het wel, hè?
Ja.
Ja, en dan gebeurt toch het onvermijdelijke. Nu al, 17 jaar. Maar Ronaldo valt geblesseerd uit aan zijn knie.
Ja, en ik vond het een soort mooie voorbode om te zien dat Sergio, die begeleidt Ronaldo naar de kant. En je merkt dus wel dat...
Ook een Braziliaan.
Sergio, ja, Braziliaan, ouder.
Ja, echt mooi om te zien.
Meteen ook voelde... Oh, wacht even.
Ja.
Het is niet alleen een voorbode... Ja, misschien voelde hij ook wel een voorbode van de speler die het zou worden, maar misschien ook wel een voorbode van de knie van Ronaldo. En hij begeleidt, ondersteunt met zoveel respect dat 17-jarige jongetje van de tegenstander van het veld.
Echt mooi te zien.
Misschien wel een van de mooiste momenten van de wedstrijd.
Ja, ja, 17. Ik kan er nog steeds niet bij. Gewoon 17 jaar.
En Boudewijn Zende komt erin.
18 jaar. Ook jong, maar geen 17.
Wat een lekker koppie had hij.
Ja,
lekker
fris.
Ja, lekker bloempotkapseltje.
Ja.
Heerlijk.
Zag er goed uit.
Ja, het lijkt dat PSV niet meer gaat winnen. Het staat 5-3. Ze zijn uitgeschakeld. Maar Niels maakt het toch nog even spannend. In de 88e minuut uit een soort droge dropkick vanuit een afgeslagen corner schiet hij hem in de goal. Gaat heel hard juichen.
Vond ik echt heel raar.
Een heel raar moment.
Dus iedereen duikt erop alsof...
Ja, ze hebben nog een goal nodig om eventueel door te gaan.
Nou ja, dat vroeg ik me dus een beetje af. Volgens mij hoor ik de commentator zeggen dat er nog een wedstrijd volgt.
Ja,
dit was de eerste wedstrijd. Okay. Maar dan nog.
Ja.
Vind ik die uitdoelpunten. En je hebt het idee,
uitdoelpunten zit je op zich wel lekker. Je hebt er 4. Maar ik vond het best een rare...
En er wordt daarna helemaal geen haast meer gemaakt.
Nee, ook wel lekker. Dat je denkt, nou, 5-4 is ook mooi.
Maar misschien denken ze ook wel, die Duitsers die scoren misschien nog wel een keer.
Ja, ik vond het een heel raar moment.
Maar Niels viel verder niet echt op, hè?
Nou, wel, ik vond hem heel veel zeuren naar de scheids.
Ja, dus in negatieve zin.
Ja,
dus
met zijn kop een beetje omlaag, op te slenteren.
Ja, ik vond hem. Het is niet waar ik op hoopte, om het zo te zeggen. Ook omdat natuurlijk Ronaldo altijd lyrisch over hem was.
Beste met wie hij heeft samengespeeld.
Inderdaad. Dus ja, ik hoopte ook die synergie tussen hun te zien. Dat zag ik ook niet echt.
Ik dacht dat het aan mij lag, dat ik misschien het niet zag, dat het verborgen was.
En ik had altijd een beetje het idee van een gentleman of zo in mijn hoofd. Dus dat gezeur op de scheids. Ja, dat.
Niles kwam gewoon niet lekker uit deze
wedstrijd. Nee, maar ja, goed. Misschien dat we ooit nog een mooie pot van Niles kunnen bekijken. Maar ik vond het.
Waar ik ook zin in had, die er ook niet echt uitkwam, was Marciano Fink. Krijgt wel veel de bal, is veel in de opbouw betrokken.
Dus je wil zeggen dat hij een betere analist dan voetballer?
Uit deze wedstrijd? Nou, ik vind hem gewoon een hele goede analist. Dus wat dat betreft, ja.
Ik vond hem eigenlijk niet zo slecht. Ik vond hem best...
Ik vond hem niet opvallend, maar ik dacht bij Fink... moderne middenvelder, dacht ik.
Ja.
Een soort van, soms, ik had het gevoel dat je hem uit deze wedstrijd kan plaatsen... en bij het PSV van nu kan zetten en dat klopt. Zeg maar.
Ja.
Hij krijgt wel echt veel de bal. Het is wel steeds van, oké, Marciano... bedenk jij maar hoe we gaan aanvallen.
Ja.
Ja, leveren maar steeds in bij Ronaldo, zou je denken. Ja, ziet nog wel twee keer op goal. Echt heel beroerd.
Ja, en nog een best wel grote kans. Ja, op het einde een beetje. En ik wil nog even over Jan Wouters. Ik heb geen idee hoe oud hij hier is. Of hij nog carrière moet of gaat maken.
Ik had het idee dat hij in 88 al een van de oudjes was.
Hij ziet er hier gewoon echt uit als mijn 55-jarige oom. Die al heel lang alleen nog maar aan het biljarten is in de stamkroeg.
Met mij.
Ja.
Ja, en ik denk dat het zo'n open huis is in die eerste helft bij PSV... ligt voor een groot deel wel aan Wouters die echt overlopen wordt.
Ja.
Eindsignaal.
Ja.
Conclusie?
Ronaldo. Echt.
De drie vragen. 1. Wie of wat viel het meest op?
Ronaldo.
Ja, ik wou zeggen Bernd Schuster, maar alleen maar om origineel te zijn.
Maar hij viel ook wel echt op, hoor.
Viel echt, vond ik echt heel goed. Zeker. Ja.
Zoveel goede passes, alles begon bij hem. Ja. Trok het spel echt naar ze toe. Maar eigenlijk natuurlijk gewoon Ronaldo.
Ja, en ik vond toch ook wel die sepia-kleurschakering van RTL 4, of wat is het? Dat vond ik ook wel opvallend. Mooi, die bruine tenten.
Leuk. Welk beeld moeten we bijstellen?
Dat er ooit een betere spits was of zal komen dan Ronaldo?
Ik had niet echt... Ja, dat Luc Niels ook wel mindere potjes kan spelen. Ik had
geen
niet,
gentleman was.
Ja, dat eigenlijk. Ik had in hem gewoon... Ik zag in hem een soort van sierlijke nummer 10... waarvan ik dacht, daar voel ik wat mee. En dat miste ik eigenlijk. Ook omdat hij als rechtsbuiten begon. Pas nadat Boudewijn Pauwplaats erin kwam... kwam hij echt dichter bij de spits spelen. Dat vond ik wel iets beter. Maar ja, het was niet waar ik op hoopte.
Jammer.
Helaas. Ik zou zeggen dat PSV in de jaren 90 alleen maar mooie shirts had. Want dat vind ik dat ze echt heel veel mooie shirts hebben gehad.
Sowieso, als je Ajax, Feyenoord en PSV de shirts uit die tijd bekijkt... is het bijna allemaal echt heel mooi.
Ja, meens.
3, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou het dan zijn?
Het shirt van PSV. Yeah, right, son. Ik weet niet, het voelde gewoon... Het voelt een beetje als de vroegmoderne tijd. Weet je, we zitten vlak na de boekdrukkunst. We weten het allemaal nog niet, maar je merkt dat er iets borrelt. Er is iets aanstaande. Weet je wel, die Total 90 shirts, die zitten er aan te komen, jongens. En daar is dit gewoon een voorbode van.
Ja, dat duurt nog wel 10 jaar.
Ja, maar ja. Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Ja. voor mij die achterloze versnellingen van Ronaldo.
Ik zou zeggen, wat ik het meest mis, zijn juwelen. Op het veld.
Ja.
Ik vond Menzo met een oorbel en een ketting echt een prachtig...
Ja, een gouden ketting over een keepershirt.
Ja.
En ook de afgeplakte ringen en zo altijd. Ja. Vond ik ook mooi wel.
Ja.
Maar die echt juwelen op het veld mooier.
Ja.
Vooral afgeplakte oorbellen vind ik mooi.
Mooie titel voor een boek, hoor. Afgeplakte oorbellen. Van Jasper Gottlieb. Voor mijn zoon, Knut Gottlieb.
Nee, Oef.
Oef. Ja. Oef had toch wel punten gescoord, hè? Ja, deze aflevering. Ja, mooi.
Volgende week kijken we weer een wedstrijd. Misschien wel richting het WK iets.
Gaan we eens even rustig...
Gaat het misschien al leven? Ja? Dat weten we nog niet. Dat laten we
36 dagen. Of morgen 35 dagen als je dit luistert.
Zo.
Ja, gaat snel.
Gaat inderdaad. Volgende
week dus weer een aflevering. Vrijdag weer Studio Socrates tipt. Rest ons voor nu te zeggen. Geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En...
Het zou te makkelijk zijn om nu te zeggen... help mij aan het prachtige shirt van PSV. Dus ik ga voor help mij aan een mooi bruin geruite pak... bij de dichtstbijzijnde tweedehands winkel. Waardoor ik morgen niet enorm voor lul sta op het Flandriaan Gala.
Lekker.
Ja, toch?
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates... of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
Tot vrijdag.
A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Vento no mar, te segura.